Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee Kommery voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Vanmiddag om 5:00 zal dominee D.H.J. Volkers voor ons voorgaan. Volgende week zondag 9 augustus zal om 10:00 dominee W. Schinkelshoek en om 4:00 dominee D.H.J. Volkers voor ons voorgaan. Let dus op de gewijzigde aanvangstijd van 4:00. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor stichting Christian Refugee Relief, voor christelijke vluchtelingen. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de eredienst. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 150 vers 3, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 146 en daarvan het derde en vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het vierde, het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Psalm 146, 3 en 4. Gemeente, spiegelen wij ons ook vanmorgen in de wet van onze God en zingen we in antwoord daarop uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig God, God zal zelf zijn leidsman wezen. Psalm 25, vers 6, nadat we ons leven gespiegeld hebben in de spiegel van Gods gerechtigheid en Gods heiligheid. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Wij openen vanmorgen Gods woord in het Oude Testament bij de profeet Jeremia, het 38e hoofdstuk. En we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Want we moeten daar Jeremia. U moet even bedenken dat in het vorige hoofdstuk Jeremia is vastgezet. Hij is in de gevangenis gezet. Daar kan hij nog wel het een en ander doen blijkbaar, maar toch, hij zit wel gevangen. Het woord van onze God klinkt in Jeremia 38 als volgt. Toen Sefatja, de zoon van Mattan, en Gedalia, de zoon van Pashur, en Jugal, de zoon van Selemja, en Pashur, de zoon van Malchia, de woorden hoorden die Jeremia tot heel het volk bleef spreken, zo zegt de Heer: wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pest sterven. Maar wie vertrekt naar de Galdeën, zal in leven blijven. Hij zal zijn leven tot buit hebben en in leven blijven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zeker in de hand van het leger van de koning van Babel worden gegeven. Dat zal haar innemen. Toen zeiden de vorsten tegen de koning, laat deze man toch ter dood gebracht worden, want zo ontmoedigt hij de strijdbare mannen die in deze stad zijn overgebleven. En ontmoedigt hij heel het volk door zulke woorden tot hen te spreken. Deze man zoekt immers niet het welzijn voor dit volk, maar het onheil. Toen zei Zedekia, zie, hij is in uw hand, want de koning zou niets tegen u kunnen beginnen. Zij namen Jeremia mee en wierpen hem in de put van Malkia, de zoon van de koning, die op het binnenplein van de wacht was. En ze lieten Jeremia met touwen neer. Nu was er geen water in de put, maar wel slijk. In dat slijk zakte Jeremia weg. Toen Ebed-Melech de Kushiet, een van de hovelingen die toen in het huis van de koning was, hoorde dat zij Jeremia in de put hadden gezet, de koning verbleef in de Benjaminpoort, ging Ebed-Melech het huis van de koning uit en sprak tot de koning. Mijn heer de koning, deze mannen hebben slecht gehandeld in alles wat zij de profeet Jeremia hebben aangedaan, die ze in de put geworpen hebben, terwijl hij ter plekke zou kunnen sterven van de honger, want er is geen brood meer in de stad. Toen gebood de koning de Kushiet Ebed-Melech: neem van hier 30 man onder uw bevel en trek de profeet Jeremia uit de put omhoog voordat hij sterft. Zo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn bevel, ging het huis van de koning binnen tot onder de schatkamer en nam vandaar versleten kleren en versleten lompen mee. Die liet hij met touwen naar beneden naar Jeremia in de put. En Ebed-Melech de Kushiet zei tegen Jeremia: doe deze versleten kleren en lompen toch onder uw oksel en door daaronder de touwen. Zo deed Jeremia. Toen trokken zij Jeremia met de touwen op en haalden hem uit de put omhoog. En Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht. Daarop stuurde koning Zedekia boden en liet de profeet Jeremia bij zich halen bij de derde ingang die aan het huis van de Heere is. De koning zei tegen Jeremia: ik wil u iets vragen, u mag niets voor mij verbergen. Jeremia zei tegen Zedekia: als ik u iets bekend maak, zult u mij dan zeker niet ter dood brengen, want als ik u raad geef, luistert u toch niet naar mij. Toen zwoer koning Zedekia Jeremia in het geheim: zo waar de Heere leeft die ons dit leven geschonken heeft, ik zal u niet ter dood brengen en u niet geven in de hand van deze mannen die u naar het leven staan. Jeremia zei tegen Zedekia: zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël: als u inderdaad naar de vorsten van de koning van Babel toe zult gaan, dan zult u uw ziel in leven houden en zal deze stad niet met vuur verbrand worden. Dan zult u in leven blijven, u en uw huis. Maar als u niet naar de vorsten van de koning van Babel toe gaat, dan zal deze stad gegeven worden in de hand van de Chaldeeën. Zij zullen haar met vuur verbranden en u zult aan hun hand niet ontkomen. Daarop zei koning Zedekia tegen Jeremia: ik ben beducht voor de Judeërs die naar de Chaldeërs zijn overgelopen, dat zij mij in hun hand zullen geven en zij de spot met mij zullen drijven. Toen zei Jeremia: zij zullen u niet overgeven. Luister toch naar de stem van de Heere in wat ik tot u spreek, dan zal het u goed gaan en zal uw ziel het leven behouden. Maar als u weigert te vertrekken, dan is dit het woord dat de Heere mij heeft laten zien. Zie, al de vrouwen die in het huis van de koning van Juda zijn overgebleven, zullen naar de vorsten van de koning van Babel weggevoerd worden, terwijl ze zeggen: misleid hebben zij u en u overwonnen, de mannen met wie u in vrede leefde. Uw voeten zonken weg in de modder, zij weken terug. Want men zal al uw vrouwen en al uw zonen naar de Chaldeeën wegvoeren. En zelf zult u niet aan hun hand ontkomen, maar u zult door de hand van de koning van Babel gegrepen worden, en deze stad zal in vlammen opgaan. Toen zei Zedekia tegen Jeremia: laat niemand weet krijgen van deze woorden, dan zult u niet sterven. Want als de vorsten zullen horen dat u met hen gesproken hebt, dat ik met u gesproken heb, en dan bij u komen en tegen u zeggen: maak ons toch bekend wat u gesproken hebt tot de koning, u mag het voor ons niet verbergen, dan zullen wij u niet ter dood brengen. Wat heeft de koning tot u gesproken? Dan moet u tegen hen zeggen: ik stortte mijn smeekbeden voor de koning uit, dat hij mij niet zou laten terugbrengen naar het huis van Jonathan om daar te sterven. Toen nu al de vorsten naar Jeremia kwamen en hem ondervroegen, maakte hij het hun bekend overeenkomstig al deze woorden die de koning geboden had. Zij lieten hem met rust, omdat de zaak zelf niet ter oren was gekomen. Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht tot de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Hij was er nog toen Jeruzalem werd ingenomen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij nu voor en met elkaar het heilige aangezicht van de Heer in gebed. Trouw en barmhartig God en Vader in de hemel, op deze zondagmorgen, deze zonovergoten dag, komen wij tot u. Wij naderen voor uw heilige aangezicht in het besef dat wij zondaren zijn. Zo net hebben wij ons leven gespiegeld in uw wet. En daar werden we er weer mee geconfronteerd. Dat wij u niet hebben lief gehad boven alles. En dat we onze naasten niet lief gehad hebben als onszelf. We hebben zo vaak voor onszelf geleefd. We hebben zo vaak op onszelf vertrouwd. We zijn onze eigen weg zo vaak gegaan. En dat is schuld, Heere, tegenover u. Dat maakt ons zondaren tegenover u. Maar als wij vanmorgen dan tot u komen, dan doen wij dat in het besef, in het geloof, dat uw woord ons verkondigt, dat wie zijn zonde beleidt en laat, dat die barmhartigheid zal geschieden. Wij bidden van u, Heer, als wij als zondaren tot u komen, dat het bloed van Jezus Christus over onze levens, over onze ziel gaat. En dat wij gewassen en gereinigd mogen worden door dat bloed. Opdat wij rein en heilig voor u kunnen bestaan. Opdat wij u ook in deze dienst kunnen ontmoeten. En dat, Heere, dan tegelijkertijd dat hartelijke verlangen er in ons leven is. Om van nu voortaan voor u te leven, om heel ons leven aan u toe te wijden. Om de weg met u te gaan. In geloof, in vertrouwen, in geduld. Heere, u kent onze levens zoals wij hier in dit kerkgebouw zitten, zoals wij thuis meeluisteren. U weet wat ons bezet houdt, waar wij mee worstelen, wat ons bedrukt, onze zorgen, onze moeite, onze pijn en ons verdriet, onze angsten en onze geheimen die we met ons meedragen. Heer, we mogen het vanmorgen in uw handen leggen. In het geloof dat u voor ons zorgt. En dat u het beste weet hoe het met ons verder moet. Heer, morgen, dat is voor ons verborgen. Morgen, dat weet u alleen. En daarom, omdat u de toekomst overziet. Omdat u heel ons leven overziet. Daarom komen wij tot u en leggen onze levens in uw handen. En geef, Heere, dat onze levens dan vol van geloof mogen zijn. Dat wij zo op u vertrouwen. Dat hoe het ook gaat. En welke stormen dat ons leven dan ook treffen. Dat wij erop mogen vertrouwen. Dat het goed gaat. Dat het goed gaat, omdat het gaat naar die grote dag van Jezus Christus, waarop alle pijn en alle verdriet en alle angst voorbij zal zijn. Waarop er geen zonde meer zal zijn en geen rouw en geen tranen. Heren, we zien er naar uit, naar die dag. Heren, we bidden u zo voor de gemeente. En mogen u ook danken voor al het goede wat u ons geeft. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Geef, Heere, dat wij ook daarin uw hand mogen opmerken. Dat we er niet aan voorbij zullen leven, dat we het niet gewoon zullen vinden. Maar dat we de diepe rijkdom van dat woord genade leren spellen op de bodem van ons hart. En dat wij van die genade keer op keer zullen leven. En dat wij keer op keer meer van die genade zullen verwachten van u. Omdat u de goede en de genadige en de ontfermende God bent die voor ons wilt zorgen. Heren, we bidden u voor de broeders van de kerkraad. De zegen hen in het ambt wat u op hun schouders heeft gelegd. We willen hen vervullen met de liefde tot u, met de liefde tot de gemeente. Bijzonder bidden we ook voor onze broeder, namelijk Kroneman, nu hij een periode van verlof heeft. Geef dat hij nieuwe krachten mag opdoen, op adem mag komen en dat hij opnieuw vervuld mag worden van uw geest. En daarvan mag uitdelen in het midden van de gemeente nog een korte tijd, maar dat ook daarna hij dat mag doen in de nieuwe bediening die op hem wacht. Trouw en barmhartige God, we bidden zo voor de komst van uw koninkrijk. Hier in Schiedam, zegen het werk van evangelisatie. Wil daar ook, Heere, mensen trekken en raken in het hart. Geef allen die zich daar vrijwillig voor inzetten ook alles wat zij nodig hebben. Vervul ze met de liefde tot u, Heer, met de liefde voor uw koninkrijk en met de liefde voor mensen. Laat onze harten, Heren, ruime harten zijn, wijd openstaand voor een ieder die wij op onze weg ontmoeten. Dat wij niet van die enghartige mensen zullen zijn die alleen maar mensen buiten sluiten. Heren, laat zo uw koninkrijk komen. En laat dat ook voor morgen gebeuren als uw woord is opengegaan. De geschiedenis van Jeremia in confrontatie met zijn stadsbewoners, in confrontatie met zijn koning. Heren, geef dat we vanmorgen het mogen begrijpen waar het over gaat. Wat dit gedeelte ons ook te zeggen heeft, ook vandaag de dag nog. Werk daartoe krachtig hier en thuis door uw woord en door uw Heilige Geest. En zegen ons deze dienst. Zegen allen die een taak hebben in deze dienst. En laat zo deze dienst uitlopen tot de eer van uw grote naam. Tot lofprijzing voor wie u bent in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Laat ons vanmorgen, Heren, onder een geopende hemel verkeren. Tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Wij loven en prijzen uw grote naam. En wij bidden u, in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen uit Psalm 119, de versen 41 tot en met 44. Als u die woorden wat hoort, dan zult u daarin denk ik iets herkennen van het leven van Jeremia. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. Het tweede, ik ben helaas een lederen zak gelijk die al zijn vocht heeft in de rook verloren. Het 43ste, een listig volk heeft boos en trots van aard tot mijn val een diepe put gegraven. En het 44ste, ze hebben mij bij kans op aard vernield, maar ik bleef uw bevelen dierbaar achter. Psalm 119, vers 41 tot 44. Gemeente, we willen vanmorgen met elkaar stilstaan bij Jeremia 38. Dat is een wat langer hoofdstuk en toch wil ik het hele hoofdstuk als tekst voor de verkondiging nemen. Juist omdat Jeremia en koning Zedekia als een contrast tegenover elkaar staan. Daardoor krijgen we wat helderder zicht op dat geweldige contrast. Dus het zullen wat de grotere lijnen zijn, maar tegelijkertijd, ik hoop dat u het een beetje kunt volgen. Ik heb als thema boven de preek gezet, verraad of vertrouwen. Daar gaat het over in dit hoofdstuk, verraad of vertrouwen. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, om eerlijk te zijn, begrijp ik die vorsten van Jeruzalem wel een beetje. Ik begrijp wel dat ze van Jeremia af willen. Want u moet bedenken, Jeruzalem is belegerd door de legers van Babel. De poorten zitten dicht, ze zitten als ratten in de val. Het eten dat dreigt langzamerhand op te raken. Je hoort in de straten de kinderen huilen van de honger. En niemand weet hoe lang dat dit gaat duren. En eigenlijk in zo'n situatie, in zo'n benarde situatie, hoop je op een profeet. Een man van God. Een man van God die de burgers wat moed in praat. Die zegt, joh, laten we volhouden, kom op, de Heere die zal ons verlossen. Maar ja, Jeremia is daar de profeet niet naar om dat soort dingen te zeggen. Om dat soort loze praatjes te verkondigen, kan ik beter zeggen. Want keer op keer, ja, lees dat Jeremia profetenboek maar door. Keer op keer heeft hij dat volk gewaarschuwd, dat volk van Juda, dat volk van Jeruzalem. Zij heeft gewaarschuwd dat ze zich moeten bekeren van hun goddeloze weg. En heeft ze gewaarschuwd, heeft gezegd, als jullie er niet omkeren op deze weg, als jullie de afgoden nu niet wegdoen uit jullie midden, dan zal het oordeel van de Heere een keer komen. Dan zal de ballingschap er eens zijn. Nou ja, daarom konden die vorsten van Jeruzalem, die konden Jeremia niet luchten of zien. Jeremia altijd maar weer die negatieve toon, nooit is iets positiefs, nooit is iets van vrede of zo. En ja, nu het oordeel is losgebroken, nu Jeruzalem belegerd is, nu wordt het met deze profeet eigenlijk alleen maar gekker, zo denken die vorsten van Jeruzalem. Want wat zegt Jeremia nu? Het advies van Jeremia, het woord van de Heere van Jeremia, door Jeremia, dat is nu, geef je over aan de legers van Babel, zet de poorten van de stad wijd open, dan zul je niet sterven. Ja, dat voel je wel aan toch, zo'n man kun je niet gebruiken. Zo'n man, die moet je de mond snoeren. Die doet meer kwaad dan goed, die zoekt niet het welzijn van de stad, maar die zoekt de ondergang van de stad. Je moet er niet aan denken dat er straks nog wat soldaten zullen zijn die deze profeet gaan geloven en die de poorten gaan openen. Dat is het begin van het einde. Nee, deze man moet zwijgen. Ja, en ik zei al, Jeremia zit al in de gevangenis. Ze hebben hem weggestopt in een donkere kerker. Maar daar zijn deze vorsten niet tevreden mee en je kunt je daar toch ook wel iets bij voorstellen. Want ja, zelfs daar in die gevangenis blijft Jeremia maar preken. En tot buiten de muren van de gevangenis is die prediking van Jeremia te horen, die boodschap, geef je nou over en dan zul je leven. Als je je niet overgeeft, zul je sterven. En daarom besluiten deze vorsten, ja, je moet dan maar denken aan ministers, die besluiten dat ze van Jeremia af moeten. En ze gaan naar koning Zedekia en ze leggen hem een plan voor in de put met Jeremia. Dan kan hij daar in die put van Malkia, daar kan hij dan de dood sterven, de hongerdood. En dan zijn ze echt van deze man af. Ja, die koning Zedekia, dat is een bijzonder persoon, moet ik zeggen. Als je die man wat leest, een beetje leest wat die man doet. Het is de laatste koning van Juda voor de ballingschap. Zedekia, hij lijkt een zwak te hebben voor Jeremia. Maar als hij een zwak heeft voor Jeremia, hij is ook zwak. Hij lijkt maar weinig in de melk te brokkelen te hebben. Als die vorsten bij Zedekia komen met dat plan om Jeremia in die put te gooien, dan zegt koning Zedekia: zie, hij is in uw hand, want de koning zou niets tegen u kunnen beginnen. Tegen deze vorsten, tegen deze ministers, is de koning niet opgewassen. Ja, hij zit wel op de troon, maar het zijn de vorsten die de dienst uitmaken. En zo wordt Jeremia in die put gegooid. Blijkbaar een diepe put, want ze gooien hem er niet zomaar in, dan zou hij dood neervallen in die put. Ze laten hem er met touwen inzakken. En daar op de bodem van die put lijkt honger niet het grootste probleem voor de profeet. Dat is de ondergrond van die put. Er zit geen water meer in, maar de grond is nog wel drassig, het is slijk. En je ziet het voor je ogen gebeuren als die mannen Jeremia daar in die put laten zakken, dat Jeremia die bodem voelt en hij voelt al aan dat het drassig is en hij zakt langzamerhand dieper weg in die modder, een beetje drijfzand. Nog even. En de modder wordt zijn graf. Proeft u de spanning van deze gebeurtenis, van wat hier gebeurt? In de ogen van die vorsten moet Jeremia zwijgen. Weg met die man met zijn rare advies. Je overgeven aan de vijand. Dat is in hun ogen landverraad. Maar het is wel het woord van de Heer. Dat is de spanning. Geef je over, zegt Jeremia. Anders sterf je. Ja, met die boodschap is Jeremia in de ogen van de vorsten van Jeruzalem een verrader. Hij is een profeet die de vijand in de kaart speelt. Een man die niet te vertrouwen is. Maar u moet wel bedenken dat hier in Jeruzalem staat geen militaire strategie of politieke loyaliteit op het spel. Waar het hier om draait is dit. Wie spreekt het woord van God? En daaraan gekoppeld, wie vertrouwt op dat woord van God? Dit is het woord van God. Als jullie niet omkeren, als jullie de afgoden niet wegdoen, dan zal mijn oordeel komen. Daar kon Jeremia niet van zwijgen. En nu de Heere zijn woord houdt, blijkt de Heere nog genadig te zijn in dat oordeel ook. Mag ik het zo zeggen, de Heere gaat niet rücksichtloos te keren en hij geeft dat volk niet zomaar over aan de legers van Babel. Hij biedt hier nog een ontsnappingsmogelijkheid. Zet de poorten van de stad open. Geef je over. Dan zal deze stad behouden blijven. Dan zul je blijven leven. Nou, je zou kunnen zeggen dat is werkelijk genade van de Heer. Hè? Tot op het uiterste toe. Dat de Heer genadig een uitweg biedt uit het oordeel. Maar die vorsten die horen deze evangelieboodschap, deze blijde boodschap, als een boodschap van verraad. Hun levensmotto is: je mentent re. Ik zal handhaven. De poorten erop, de grendels erop. Komt wat er van komt. Laten we volhouden. Laten we kijken of we niet tot het uiterste kunnen volhouden. Laten we kijken wie het langste volhoudt. Gemeente, die houding, die ligt misschien wel dichter bij ons hart dan wij voor waar willen houden. Want laten we maar eerlijk zijn, die boodschap van het evangelie is door de eeuwen heen niet veranderd. Ruim 600 jaar later klinkt er een stem die verdacht veel lijkt op die van Jeremia. De stem van Jezus. En Jezus die zegt, wie vast blijft houden aan zijn leven. Wie probeert om zijn leven overeind te houden. Wie de poorten dicht houdt. Kijk het hoe lang dat hij dat maar volhoudt. Maar die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil. Die zal het behouden. Waar het op aankomt, gemeente, is dat wij dat woord vertrouwen. Dat betekent dat de grendels van je hart af moeten. Niet langer jezelf handhaven. Niet langer denken, ik red het nog wel. Waar het om gaat, is capitulatie voor koning Jezus. Om je leven in zijn hand over te geven. Los te laten. Want alleen zo is er leven. Ja, dat blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te zijn, hè? De poort, de grendels van je hart afhalen. De poort wijd open te zetten, zodat koning Jezus in kan rijden in je leven en bezit kan nemen van je leven. Laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Ons hart heeft iets geweldig halfslachtigs. Er is altijd wel een reden te bedenken waarom dat je de poort dicht zou houden. Waarom je niet capituleert, waarom je niet overgeeft. Dat zie je straks ook bij, later in dit hoofdstuk, bij Zedekia. Want opnieuw heeft hij Jeremia uitgenodigd voor een geheime ontmoeting. Dat heeft hij in het vorige hoofdstuk ook al gedaan. Ja, Jeremia is dus uit die put gekomen, daar kom ik zo op terug. Maar Zedekia wil opnieuw advies van deze profeet. En Jeremia die vertrouwt het maar half. Hij zegt het, hè. Als ik eerlijk ben tegen u. U wilt een woord van de Heere, maar als ik eerlijk ben tegen u. Zult u mij dan niet dulden? Zult u mij dan niet overgeven aan die vorst? Zedekia die zegt het nog wel heel plat tegen de koning, hè. U heeft nog nooit naar mij geluisterd. Waarom zou u dan vandaag wel naar mij luisteren? Maar de koning die verzekert hem ervan dat hem niks zal overkomen. En dan herhaalt Jeremia zijn boodschap. Zo zegt de Heere, de God van de legermachten, de God van Israël. Als u inderdaad naar de vorsten van de koning van Babel toe zult gaan, dan zult u uw ziel in leven houden. En zal deze stad niet met vuur verbrand worden. Dan zult u in leven blijven, u en uw huis. Maar als u niet naar de vorsten van de koning van Babel toe gaat, dan zal deze stad gegeven worden in de hand van de Chaldeeën. Zij zullen haar met vuur verbranden en u zult aan hun hand niet ontkomen. Oftewel, Jeremia's boodschap is niet veranderd. Het is overgeven of sterven. En luister dan eens naar die koning Zedekia. Die koning Zedekia die zegt niet, wat maak je me nou? Die koning die zegt ook niet, je liegt. Het is niet waar wat je zegt. Hij zegt ook niet, ik geloof dat woord van God niet. Er moet een ander woord van God zijn. Nee, de reactie van Zedekia is, Ik ben bang. Hij is bang voor mensen. Bang voor wat anderen over hem zullen zeggen. Bang om gezichtsverlies te lijden. Straks zullen de Judeërs die al overgelopen zijn naar de Galdeën, die zullen mij zien en die zullen de spot met me drijven. Die zullen tegen me zeggen, zie je wel, die koning die heeft ook geen ruggengraat, daar kun je ook niks mee. Bij Zedekia heeft dat ongeloof het gezicht van angst. En de angst voor mensen, die zorgt ervoor dat hij niet in beweging komt. De angst voor mensen verhindert hem om behouden te worden. Ja, je zou zeggen, hè, in dit hele schouwspel, in die stad Jeruzalem, dan is Jeremia de gevangene en Zedekia is de vrije koning. Maar zo vrij is Zedekia niet. Hij is ten diepste gevangene van zijn eigen angst. Ja, gevangene zijn van je eigen angst. Misschien herken je dat wel. Dat je hier zit, dat je meeluistert en dat je denkt, ja, dat woord van God, dat is, ja, nou, dat zal toch wel waar zijn. Dat is het probleem niet, maar dat je door je angst je laat tegenhouden. Misschien net als bij Zedekia, angst voor de mensen om je heen. Wat zal mijn familie wel niet zeggen als ik mijn hart aan Jezus geef? Wat zullen ze op hun werk zeggen als ik me uitlever aan God in Jezus Christus? Het kan ook andere angst zijn. Misschien zit je hier en denkt, ja, dat evangelie, ik heb dat al zo vaak gehoord, maar zou de Heere mij wel bedoelen? Je hoort toch ook wel eens predikanten zeggen, ja, pas op dat je je niet bedriegt voor de eeuwigheid. En je blijft maar zitten. Je komt niet in beweging. Je denkt, ja, er moet eerst meer gebeuren. Er moet misschien nog iets meer tekenen komen. Er moet iets meer ervaren worden voordat ik dat tot dat moment kom. Kijk vanmorgen maar in je eigen hart. Want er zullen nog wel andere vormen van angst zijn die je tegen kunnen houden. Om je hart aan Jezus te geven. Nou, gemeente, er is vanmorgen maar één manier om die angst te overwinnen. En wat overwint angst? Dat is het woord moed. En nee, dan moet u die moed niet in uzelf gaan zoeken, want daar vindt u hem niet. Het is hier Jeremia die Zedekia moed inspreekt. Als je Zedekia zijn bezwaar aangeeft, ik ben bang dat ze me zullen bespotten, dan is het Jeremia die tegen Zedekia zegt, zij zullen u niet overgeven. Luister toch naar de stem van de Heere wat ik tot u spreek, dan zal het u goed gaan en zal uw ziel het leven behouden. Als iets je vanmorgen moed mag geven om in beweging te komen, om je leven buiten jezelf in de Heer Jezus Christus te zoeken, dan is het wel die stem van de Heer die ons moed mag geven. Omdat Hij het zegt. En Hij is de betrouwbare. Hij is de ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Op zijn woord kun je aan. Met zijn woord kun je het wagen. Jezus die zegt het in mezelf. Hè? Wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. Zou ik dan niet wagen? Vanmorgen? Om tot hem te komen. Dat is waar je moed uit mag putten. En dat is wat je angst kan overwinnen. De Heere zelf is het die moed mag geven. Ja, dat kan je verkondigd worden. En het wordt hier Zedekia ook verkondigd. Zijn naam betekent trouwens, de Heere is rechtvaardig. Prachtige naam. Maar voor Zedekia is dat niet genoeg. Hij blijft gevangene van zijn eigen angst. Zijn angst wint het van zijn geloof. En daarmee pleegt hij ten diepste verraad. Want gemeente, het duurt niet lang meer of Jeremia's woorden worden waarheid. En ik weet niet of u dat een beetje weet, maar het lot wat Zedekia dan tegemoet gaat is werkelijk te gruwelijk voor woorden. Want hij wordt gevangen genomen samen met zijn zoon. Voor zijn ogen moet hij zien hoe zijn zonen worden geëxecuteerd. En dat is dan tegelijkertijd ook het laatste beeld wat hem bijblijft. Want direct daarna worden zijn ogen uitgestoken. Hij wordt blind gemaakt. En geboeid weggevoerd naar Babel. Denkt u ook niet dat Zedekia, toen hij onderweg was naar Babel, dat hij nog teruggedacht heeft aan die woorden van Jeremia? Had ik het toch maar gewaagd? Had ik de Heere toch maar wat meer vertrouwd? Ja. Maar nu is er geen weg meer terug. Hij heeft verraad gepleegd. Omdat hij het met God niet durfde te wagen. Ja, Zedekia en Jeremia, ze staan hier in dit hoofdstuk als een geweldig contrast tegenover elkaar. Zedekia lijkt vrij, maar is ten diepste gevangene. En Jeremia, hij is gevangen, maar uiteindelijk een vrij man. Nou ja, hij houdt vast aan dat woord van de Heer. En dat woord van de Heer, dat maakt vrij. Ja, is dat niet wat te gemakkelijk gezegd? Dat contrast voelt u denk ik allemaal wel aan. Maar ja, Jeremia zit dan toch wel mooi hier in de put. Om dat duidelijk te maken, wat ik daarmee bedoel, vrij man, kom ik even terug op Jeremia die in die put zat, hè? Of ik beloofd. Hij dreigt daar weg te zinken in de modder, hij dreigt daar te sterven in de modder. Bepaald geen vrij man, zou je zeggen. Nee, niet direct vrij in de zin van dat hij lichamelijk vrij is. En toch is hij vrij. Waarom? Omdat hij niet alleen is. Want opeens duikt er in dit hoofdstuk een man op van wie je niet zou verwachten. Ebed-Melech. We weten bijzonder weinig van deze man, alleen dat hij uit Ethiopië kwam, een Kushiet, die woonde in Ethiopië. Hij is een eunuch, een slaaf. En daarom lijkt zijn naam ook niet zo belangrijk, want Ebed-Melech, letterlijk betekent dat knecht van de koning. Hij zal, zijn Kushitische naam, zijn Ethiopische naam, zal vast een andere naam zijn geweest, is een Hebreeuwse naam. Ik zou mij dan zeggen, dit is meer een aanduiding dan een naam. Zo wordt hij genoemd. Hij is gedegradeerd in zijn naam tot zijn functie. Voor mensen betekent hij nauwelijks iets. Knecht van de koning. Kom eens even hier. En juist deze man die niets lijkt voor te stellen. Die wordt door God gebruikt om Jeremia te redden. Een gemeente, Gods redding die komt altijd uit onverwachte hoek. Want Ebed-Melech, hij hoort wat ze Jeremia hebben aangedaan. En dat is hem toch wat te gortig. Als ze hem hadden willen laten sterven, nou ja, dan had dat ook wel buiten die put gekund. Het brood raakt toch langzamerhand op. De honger wordt steeds groter. En ja, dan zal een gevangene niet het eerste zijn die het meeste eten krijgt. Ik had het zo net over moed. Nou ja, deze man heeft wel moed. Want ondanks dat hij maar een knecht is, een halveling, durft hij de koning daar in de Benjaminspoort wel de waarheid te zeggen. En ja, daar heb je Zedekia dan weer, wispelturig als die is. Gaat hij nu overstag voor zijn knecht, voor zijn slaaf. Het is bij Zedekia ook maar net wie er voor hem staat. Staan de vorsten voor hem, nou dan laat hij hen hun gang gaan. Er staat Ebed-Melech voor hem, dan mag Ebed-Melech zijn gang gaan. Zelfs een slaaf kan deze koning nog op andere gedachten brengen. Een bepaald geen standvastig man. Maar de koning die geeft hem direct 30 man mee. In sommige handschriften staat trouwens 3. Maar 30 of 3. Hij krijgt een aantal mensen mee om de profeet uit die put te trekken. Iemand die in de modder is vastgezogen, dat weet u waarschijnlijk ook wel. Die krijg je er niet zomaar uit. En ja, als je dan Ebed-Melech ziet handelen. Ja, dat heeft iets prachtigs, zou ik zeggen. Ebed-Melech die heeft iets van die barmhartige Samaritaan waar Jezus later over vertelt. Dit is een man die om een boodschap kunt sturen, want hij weet wat hij doet. Hij gaat niet zomaar met een paar touwen naar die put toe. Een paar touwen naar beneden en dan maar omhoog trekken. Ja, als je touwen onder je oksels krijgt en ze omhoog trekken met kracht uit die modder. Dat doet geweldig pijn. Nee, Ebed-Melech heeft nagedacht. En hij gaat met zorg te werk. Ergens in de kelders van het paleis, onder de schatkamer, heeft hij wat versleten kleren en lomp opgesnord. Die neemt hij mee. Jeremia moet ze onder zijn oksels doen. Daar die touwen overheen. En dan trekken ze hem uit die put. Je proeft iets in deze reddingsoperatie. Van liefde. De liefde van Ebed-Melech voor deze profeet. Zo wordt Jeremia uit die put getrokken. Voorzichtig en met alle liefde van het hart. Ja, ik moet zeggen, Ebed-Melech die lijkt hier zelf het initiatief te nemen. Het staat niet dat de Heere Ebed-Melech aanmoedigde om dit te gaan doen. Het deed me denken aan die prachtige zin die ik eens hoorde. De zin die luidt als volgt. Soms zijn het de mensen van wie niemand iets verwacht. Die dingen doen die niemand voor mogelijk houdt. Soms zijn het de mensen van wie niemand iets verwacht. Die dingen doen die niemand voor mogelijk houdt. Nou, zo'n mens is Ebed-Melech. Niemand verwacht iets van hem. Hij is maar een slaaf. Ik vermoed dat Jeremia daar in die put ook niet zoveel van Ebed-Melech had verwacht. Verwachtte niets anders dan de dood tegemoet te gaan. Hij lijkt geen vrienden meer te hebben in Jeruzalem in het paleis. Maar deze Ebed-Melech, hij doet dingen die niemand voor mogelijk houdt. Hij springt in de bres voor Jeremia. Hij redt hem op een liefdevolle manier. Ik moest denken bij de voorbereiding van de preek aan een Joodse wijsheid. Die zegt, wie één mens redt. Red de hele wereld. Het geeft iets aan van de grootsheid van de daad. Nou, dat is wat Ebed-Melech hier doet. Zijn daad hier is werkelijk groots. Jeremia staat niet alleen. Zedekia wel trouwens. Zedekia is alleen met zijn angst. Hij durft zelfs zijn ministers niet te raadplegen. Maar Jeremia niet. Jeremia is een vrij man. En ondanks dat hij in de gevangenis blijft, is hij degene die gezond en wel dit beleg van Babel overleeft. Daarmee eindigt dit hoofdstuk. Jeremia verbleef op het binnenplein van de wacht tot op de dag dat Jeruzalem werd ingenomen. Hij was er nog toen Jeruzalem werd ingenomen. Het wordt een keer benaderd. En dan is het met Zedekia gedaan. Gemeente, deze Ebed-Melech die heeft iets van Jezus in zich. Wat zegt de profeet Jesaja ook alweer in Jesaja 53? Geen gedaante, nog heerlijkheid. Een man uit Nazareth, wat zou je daarvan verwachten? Wat je nou in Ebed-Melech ziet, gemeente, dat zie je in Jezus Christus volkomen. Want wie op hem vertrouwt, die laat hij nooit alleen. Waarom niet? Omdat Jezus iets heeft gedaan wat Ebed-Melech niet kon. Jezus. Hij is zelf neergedaald. Ja, hij is neergedaald dieper dan dat Jeremia zong. Jezus is neergedaald. Tot in de hel. En daar heeft hij de hel, daar heeft hij het kwaad overwonnen. En daarom is hij het die bij onze diepste putten staat. Misschien heb je vanmorgen het idee dat je wegzinkt. Dat je laatste uur geslagen is. Misschien denk je dat je alleen bent in je nood. Maar wanneer je je leven hebt toevertrouwd aan Jezus, dan mag ik je verzekeren met dit beeld van Ebed-Melech, je bent niet alleen. En hij zal je redden van de ondergang. Zoals Ebed-Melech, Jeremia, redde met touwen en lompen, redt Jezus je vol liefde en hij trekt je uit de diepste put. Hij is er zelfs bij, als je door de doodsjordaan moet gaan. Hij redt tot in het eeuwige leven. Want met hem ben je nooit alleen. Zijn naam is Immanuel, God met ons. Hij is erbij. Jeremia en Zedekia. Ze staan in een geweldig contrast tegenover elkaar. Zedekia, de man die het niet durfde te wagen met het woord van de Heer. Jeremia, de man die dat woord van de Heer maar niet los kon laten. Zedekia, de man die onderging. Jeremia, de man die het dwars door alles heen haalde. Omdat hij op God vertrouwde. De vraag waar Jeremia 38 ons mee confronteert is deze. Pleegt u vanmorgen verraad? Of vertrouwt u het woord van de Heer? En het antwoord op die vraag is het verschil tussen de eeuwige dood en het eeuwige leven. Amen. Wij zingen in antwoord op de verkondiging uit Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling zal mij schenden. En het zesde, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Psalm 56, vers 5 en 6. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Heer, uw naam zij geloofd en gedankt dat u te midden van het oordeel nog een uitweg biedt. U bood die bij Jeruzalem om de stad te verlaten en over te geven aan de handen, in de handen van de Babyloniërs. Dan zouden ze leven. Maar wie in eigen wijsheid volhardde, die zou sterven. En heren, dan lijken we misschien vaak niet op die vorsten die het zo hard zeiden, dat wij het evangelie zullen afwijzen als iets wat onze ondergang alleen maar kan betekenen. Maar heren, misschien zit Zedekia wel dichter bij ons hart dan dat wij voor waar willen houden. Dat we halfslachtig zijn. En dat we zo gemakkelijk weer op onszelf vertrouwen. Dat we bang zijn om alles los te laten en u in ons leven te laten werken. Heren, we bidden van u. Geef dat als die angst ons leven bezet, dat de prediking van morgen ons eraan herinnerd heeft, dat wij dan gevangen zitten. Maar dat wie op u vertrouwt, hoe het dan ook gaat in dit leven, maar dat wij dan vrij zijn. Vrij in u. En dat we mogen weten dat we niet alleen zijn. Dat u erbij bent. En dat u onze leven leidt. En dat u ons bewaart. Dwars door het oordeel heen. Tot in het eeuwige leven. Heere, leer ons zo op u te vertrouwen. En leer ons zo goede gedachten van u alleen te hebben. Dat woord van u te vertrouwen. Heere, laat ons steeds oog hebben voor mensen als Ebed-Melech. Zo'n knecht van de koning waar je niks van verwacht. En beter nog, Heere, dat we er niet alleen oog voor hebben dat u zo werkt, maar dat wij zo zullen zijn. Oog hebben voor de ander, voor de nood, voor het onrecht wat de ander aangaat, opdat wij in de bres zullen springen. Geef ons dat hart van u, o Heer Jezus Christus, dat wij steeds meer op u mogen lijken. Heb zo dank voor de verkondiging van uw woord. Ga met ons mee als we deze plaats verlaten, als we de kerktelefoon weer uitzetten. Breng de gemeente andermaal rondom uw woord bijeen, ook deze middag. Zegen onze broeder dan, die u dan uw woord mag verkondigen. En laat deze dag een lofzang zijn op uw grote naam. Wij loven en danken u zo, in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Amen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11 is onze stotzang. Geliefde gemeente hier en thuis, gaat heen in vrede de wereld in. Bewaar het woord van onze God en draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.